Goedemorgen.
Goedemorgen.
Daar was ik er even echt niet op voorbereid. Nou, je ziet, het echte komt altijd als een verrassing. Olaf, bedankt. Even een vraag. Wie van u is er nog nooit in een Chinees restaurant geweest? Iedereen is wel eens in een Chinees restaurant geweest? Ja? Oké. Dat maakt mijn verhaal makkelijker. Misschien heeft u daar wel eens een beeld gezien. Meestal staan er twee beelden. De ene, dit is een zittende, hele dikke, kale man, weet u wel, met zo'n grote, vooruitpuilende buik en kindertjes bij hem. Herinnert u zich dat? Dat is voor de Chinese boeddhisten de Boeddha van de toekomst. Want dat is pas de echte. Helemaal verbonden met het leven. Die vijf kindertjes, dat zijn de vijf zintuigen, die helemaal met hem spelen. Hij lacht en hij is, ja, die vroegere Boeddha van 500 Christus was een beetje een asceet. Daar kunnen we het voorlopig mee doen. Maar later wordt het pas echt en goed. Dat is één beeld. En het tweede beeld, dat is, die eerste heet My Lai Fo in het Chinees. Maitreya. En het tweede beeld wat er ook dikwijls staat, is ook weer zo iemand. Ook met weinig aan, zoiets als een verscheurde ochtendjas en een grote naakte buik. En dan staat die handen zo omhoog. Herinnert u zich? Heb je dat wel eens gezien? Zo met die handen omhoog en dan heeft hij een stok over zijn schouders. En er zijn er andere afbeeldingen ook. En dat is weer een ander. Dat is Putei. Dat is een zenmolk, een Chinese chanmolk, die heeft echt bestaan. Die is uit de 8e, 9e eeuw. En dat was echt werkelijk in alle opzichten een figuur apart. Dat was een clown. En die zwierf maar wat rond. Maar hij heeft blijkbaar een enorme indruk gemaakt. Want in die serie schilderijen die in China begonnen zijn en ook in Japan, die plaatjes van de os, dat kent u wel, hè? Zoals de katholieke kerk een kruisweg heeft, heeft het zen-boeddhisme zo ook geprobeerd voor mensen die niet konden lezen, in plaatjes uitbeelden. Dat zoeken naar die os en tenslotte, als het dan helemaal, als je wakker bent, dan is hij terug op de markt. Dan is hij op de markt tussen de wijndrinkers en de slagers. Dat is zo ongeveer het ergste wat je voor een boeddhistische monnik kunt voorstellen. Wijn en niet vegetarisch zijn. En daar heeft hij de grootste pret. Er staan een paar drukken. Er staat ten eerste bij. Zelfs de allerwijste van alle mensen kunnen zijn innerlijk niet peilen. Want hij gaat volkomen zijn eigen weg. Dat is prachtig, hè? Volkomen zijn, zelfs de wijste mensen. Als ze hem zien, ze weten niet wat ze aan hem hebben. En de afbeelding daarvan, van die man, dat is ook weer zo'n man met een dikke buik. Kijk maar, en Japan en China en Korea. Dat is Putei. Putei is zo'n archetype in China geweest van, zo hoort het eigenlijk. Alleen wij doen het nooit. En daarom steekt Rinzai de draak met heel veel officiële type monnik. En daarom is toch voor een hele hoop mensen die Putei zo aantrekkelijk. Het is bekend dat Putei juist een hele grote verering had voor die andere dikke, voor My Lai Fo. Wat werd gezegd, Putei die leefde helemaal in het hier en nu. Maar de enige waar hij over sprak, dat was de Boeddha van later. En hij zei, die is er ook nu, maar niemand ziet het. En toch zegt hij, ook op zijn sterrenbed, kom Maitreya, kom. Kom Maitreya, kom. En dan maakt hij een prachtig gedicht. Dat is echt een historisch iemand. En een ontroerend iemand. En apart. En er is van hem bekend. Dat hij heel dikwijls betrokken werd bij discussies. Tussen zenmonniken. Hevige discussies. Waar ze als kemphanen tegenover elkaar staan. En dat is ook uitgebeeld. Daar zie je twee van die kemphanen die elkaar zo bont en blauw plukken. En hij staat zo leunend op een staf, staat hij te lachen. Hij staat er gewoon bij te lachen. En blijkbaar heeft hij zo bij mensen iets veranderd. Maar het wonderlijke is, het is een historisch figuur en het is een type. In het Chinees, het is een van de dingen waarom het Chinese boeddhisme mij raakte. Mijn eigen teaching, die liep wel gekleed erbij. Maar die was ook behoorlijk gezet. Maar die had ook gevoel voor humor. En die lachte over heel veel situaties. Die lachte over heel veel dingen. Ook over moeilijke vragen en zo. En die had een grote vereering voor Poetin. En ook voor die twee andere clowns. Die kent u misschien. Han-Shan en Chité. Er is een prachtige tekening dat ze daar ook staan. Ze zijn allemaal, laat ik zeggen, fysiek goed uit de kluiten gewassen. En meestal staan ze met een fles wijn in hun handen. En ze leefden daar op een berg. En ze kwamen naar beneden om te lachen. En ze kwamen naar de markt om te kijken en te lachen. Maar ze kwamen allereerst naar zenkloosters om te lachen. Dat is bekend. Ze lachten zich een aap als ze al die monniken zagen. Ze lachten zich zo hard een aap dat die monniken allemaal apen werden. Die zijn ook zo getekend, maar met apenkopjes. Het is echt, is meer dan levensgroot. En Han-Shan is trouwens bekend uit het boek van Kerouac. Heeft iemand Kerouac gelezen? Dharmatuig. Dharmabums in het Engels. Dat zijn die beat-generatie. Dat waren echt zo'n beetje poetijs. En die met alle regels een beetje daar maling aan hadden. Maar met zo'n wonderlijk innerlijk en zo. En ja, ik heb het boek een paar keer gelezen met plezier. Een van die mensen is in de roman Chevy Rider. Die leeft nog. Dat is in werkelijkheid Gary Snyder. Uitgerekend, hij praat in dat boek steeds over Han-Shan. En leeft zelf ook wel zo. Misschien nog wat ruiger. Hij leeft nog steeds en heeft ook die gedichten van Han-Shan vertaald. Gedichten van de Koude Berg. Gedichten van de Koude Berg. En de abt, een van de abten van het Zen-klooster in San Francisco, Rap Anderson, die heeft een prachtig boek geschreven, Warme glimlach van een Koude Berg. In het Engels, ja, ik weet niet hoe je het precies in het Engels zegt. Warm smile from a cold mountain. Dat slaat op hem. Die type zijn er. En die zijn altijd nogal in geweest. Hebben heel veel mensen aangesproken. Chité en Han-Shan en Poetin. Ja, wat waren dat nou voor type? Die hoorden er blijkbaar bij. En blijkbaar spraken ze heel veel mensen aan. En brachten ze ook veel in beweging. En vandaar ook dat het in alle Chinese restaurants staat. In het oost en west. Net als Kuan Yin, het is eigenlijk het meest populair. Kuan Yin en dit type. Ik zou dat aan willen halen. Natuurlijk ook omdat dat wij in het gebed van de ochtend ook altijd bidden. Dat zij die zich in onze samenleving niet thuis voelen. In alles wat wij opzetten en wat vaste vorm krijgt. Of dat nou zen is, of het christendom, of onze cultuur, of de mode. Dat die begrip mogen vinden. En dit soort type spreekt blijkbaar een hoop mensen aan. Misschien verlangen wij allemaal wel dat het een beetje anders en een beetje meer apart is dan dat op maat gesneden. Dat is één ding. En in het Chinese boeddhisme en ook in het boeddhisme in Tibet heeft dat een uitdrukking gekregen. Crazy wisdom. Crazy wisdom. Er zijn ook boeken over. Dat valt niet zo op. Het is met een hele grote glimlach. Maar ik herinner me, toen ik vroeger op de Tiltenberg kwam. Jarenlang heb ik daar ook gewoon meegedaan. En ik had heel veel contact met Mimi Marichal. Een naam die sommigen nog wel heel erg aan zal spreken. En als er dan gevraagd werd aan de inrichtende overheid. Judith, misschien weet jij dat nog. Welke groep komt er deze week? Oh, dan komt er die. En dan komt, als er zijn mensen kwamen, zei. Oh, dan komen de. Hoe zei ze het ook weer? Zoiets van. Dan komen de droogkloten. Dat was geen compliment. Dat was dus duidelijk niet het type Poetin en Han-Shan en Chité. En dat zegt dus wel iets. En daarom is het zo belangrijk dat er blijkbaar ook een ontdekking is. Dat veel meer expressies en mogelijkheden er zijn. Waar wij niet zo gauw op komen. Die wij gauw afwijzen en vreemd vinden. En die zelfs een soort bijzondere status krijgen. Je zou ze kunnen zeggen een bijzonder soort heilige. En het wonderlijke is, dat heeft mij natuurlijk in Rusland ook geraakt. Dat bestaat in Rusland ook. Sorry dat ik daar altijd weer op terugkom. Maar daar heb ik het eerst leren kennen. Je hebt, als u van katholieke huizen bent, dan weet u dat de heiligen worden ingedeeld in categorieën. Je hebt de beleiders en de martelaren en de leraren en de maagden en de heilige weduwe en zo, allemaal categorieën. Gerard Reven, toen hij nog leefde, zei: ik wil eigenlijk op mijn grafsteen, hier ligt Gerard Reven, leraar en beleider in het Rooms-Katholieke geloof. Ja, en ik weet niet of het ervan gekomen is, maar dat zijn die categorieën. Ja, de Russische Orthodoxe Kerk kent ook categorieën. Ik ken er evenveel. Die hebben er één bij. En ze hebben er ook één niet. Ik weet niet waarom. Martelaren kennen ze, beleiders, leraren. Maagden bestaan niet in de Russische Kerk. Ik kan er niks aan doen. Nee, dat is zo. Dat is geen categorie, maar wel de jurodui. Dat zijn de dwazen om Christus wil. En dat is heel ontroerend. Dat zijn heiligen die geleefd hebben. Dat zijn een soort Russisch-orthodoxe Poetijs en Hansjans en Schites, die zeer apart zich gedroegen en de mensen aanspraken. En het wonderlijke is, blijkbaar begrepen hebben als die horen er ook bij. En juist zij kunnen misschien iets wakker maken. Het zijn grote bekende heiligen. De belangrijkste kerk in Rusland is aan hem gewijd. De kerk die u allemaal kent van het Rode Plein. Weet u wel, het geldt als de meest Russische kerk met al die torentjes. Kent u dat op het Rode Plein? De Basiliuskerk. Ja, het is de minst Russische kerk. Het is gebouwd door een Italiaan. Ik kan het ook niet. Alle andere op het Kremlin zijn gebouwd door Russen. Deze is niet. En die is gewijd aan de heilige Basilius. Dat is niet de kerkleraar Basilius uit de derde eeuw. Maar dat is een jurodewie. Een dwaze om Christus wil. Die leefde in de tijd iets in 100 jaar voor Ivan de Verschrikkelijke. Ivan de Verschrikkelijke had een hele grote waardering voor hem. En dat was een man die liep net als Poetij, in de zomer althans, liep hij met bijna niks en soms helemaal niks aan, alleen het Jezusgebed te bidden en grappen te maken met kinderen en bedelen en moppen vertellen en iedereen een beetje wakker maken. En waarschuwen zo. Er was een bijzondere mens en men gaf hem van alles en men lachte met hem en het was een heilige. Officieel erkend als heilige, dat betekent kijk uit, maak van heilige niet een bepaald beeldje. Het omvat ook waar wij geen raad mee weten. Dat vind ik zo mooi. En zo zijn er een hele hoop in Rusland. Een hele hoop van die typen. Die heilig verklaard zijn, die op iconen geschilderd zijn en zo. Ja, ik vind dat altijd hartverwarmend. En dat brengt me dan, om het een beetje dichterbij te brengen, want dit zijn allemaal figuren van vorige eeuwen, bij een Russisch schrijver die in de inleiding van zijn belangrijkste boek, ik wil zijn naam niet noemen, maar u weet het zo al. Het staat op de eerste pagina in het voorwoord. Ja, daar staat eerst al de leus: zo de graankorrel niet sterft in de aarde en geen vrucht voorbrengt. Maar dat geldt dus voor al zijn romanfiguren. Die sterven eerst aan het bekende patroon, aan de plaatjes, aan zo hoort het enzovoorts. Die breken met heel veel dingen. Op heel essentiële dingen bijna. Zoals die jurodivie dat in de kerk ook deden. Die gingen soms met de rug naar het altaar zitten, zoals ik nou. En die gingen op hardop bidden terwijl andere melodieën gezongen werden. Die deden hun eigen devoties. Die deelden in de kerk snoepjes uit aan kinderen en zo. Het was meer dan levensgroot. Dat bestond dus. En Dostojevski begint die inleiding. Hij zegt: ja, ik zou willen schrijven. Vooral over een van mijn hoofdfiguur. Maar ik begin met een vraag en een hele grote twijfel. Het is mijn held. Het is mijn held. Dat is Alyosha. Alyosha Karamazov. Ja. Het is in de roman een monnik die door zijn starjets, dus zijn geestelijke begeleider, de wereld ingestuurd wordt. Ik weet niet hoe dat meisje heet. Een heel lief, mooi, maar ook echt zo een beetje een vrouwelijke jurodevie. Ga maar met haar verder. En je moet je eigen weg gaan. Geen monnik blijven. Voorlopig niet. Uiteindelijk wordt hij dat juist. Maar hij gaat door alles heen. Door atheïsme. Dat was de bedoeling van Dostojevski. Hij wilde een tweede deel schrijven waarin die monnik pas echt gelouterd en monnik wordt als hij door alles heen gaat. Dat is een... Maar hij zegt: ik probeer iets te zeggen. Wat moet ik zeggen van mijn held? Eén ding weet ik zeker. Hij heeft daadkracht. Maar ik weet ook zeker dat het in de ogen van bijna iedereen vaag en vreemd en onbegrijpelijk is. En dat ik het waarschijnlijk niet eens duidelijk kan maken. Maar één ding is zeker, hij is vreemd. Meer nog, hij is een grote zonderling. Hij is een grote zonderling. En dan zult u zeggen, oh dan weet ik het al, een zonderling. Weer zo'n excentriekeling die helemaal buiten de werkelijkheid valt. Nee. Nee. Natuurlijk zijn er excentriekelingen. En er zijn ook zulke zonderlingen. Maar, mijn held, een zonderling, zoals veel anderen, en denkt u maar aan dat rijtje wat ik al noemde, die juist bewaard hebben dat die kern waardoor ze werkelijk verbonden zijn met het geheel. De kern van het geheel dragen zij in zich, terwijl iedereen zegt, jullie vallen er buiten, jullie zijn zonderlingen. Zo sterk. En dan zegt hij bij, juist zij, terwijl alle anderen, de meeste anderen, met de wind van de tijd meewaaien, als een vaantje. En juist dat echte, die kern van het geheel, niet meer kennen, al hangen ze wel samen als een kluwe. Dat is een schokkende inleiding. Het is een bevrijdende inleiding. En dat plaatst ineens dat type van de jurordivie, die dwaze om Christus wil, midden in dit werk. Eigenlijk is niet alleen Aljosja zo'n type. Ze zijn er allemaal. Bijna allemaal. De enige die het dan niet is, die is saai, moet ik zeggen. Dat is die monnik Sozima. Dat blijft een beetje uitgestreken en zo. Hoewel hij in zijn jonge jaren ook was een beetje was. Maar de andere type, die zijn dat allemaal. De andere broeders Karamazov, dat zijn in die zin zonderlingen die de kern van dat geheel in zich dragen. En eigenlijk alle grote figuren bij Dostojevski. Misschien heeft dat mij wel geraakt daarom begin. Ik heb verteld dat ik een leraar had die daarover vertelde. En op een of andere wijze trok mij dat aan. En in alle romanen komt dat voor. Hij zegt dit in de inleiding. Hè? Hij zegt een grote zonderling. Maar al zijn grote figuren in de andere romans zijn dat ook. In De Idioot is het meisje Marja Libjatkina. Toen ik dat de eerste keer las, ja, dat heeft me erg getroffen. Dat is zo eind 19e eeuw. Ze ligt wat op bed, sigaretten te roken en zegt, ze is in de ogen van iedereen vreemd. En er is zelfs iemand die om de spot met haar te drijven met haar trouwt om iets heel geks te doen. Maar ze is zo zuiver. Zij zegt in dit boek dingen over het leven, over de moeder gods. De mooiste dingen bij Dostojevski over de moeder gods. Naast dat verhaal dat ze afdaalt in de hel, een soort variant, dat zegt zij. Vraagt iemand aan haar, een oude non, die weet dat dat kind wijs is. Die zegt, jij Maria, wat denk jij de moeder gods dat ze is? Dan zegt ze, zij is de grote en vochtige moeder aarde, waarmee wij ons eerst moeten verbinden. En zij is de enige teken van hoop en verlossing voor heel het menselijk geslacht. Die verbinding met de aarde, met beneden. En dan vertelt ze, deze Maria, hoe zij soms, als het avond wordt en de zon ondergaat, en daar wordt ze alleen al door uitgelachen, dan gaat ze naar de oever van het meer en dan ziet ze die zon ondergaan en de schaduwen en de tranen komen en zij doordrenkt echt de aarde met haar tranen. Dat is een Russisch beeld. En zij bidt. En ze weet niet eens waar die tranen vandaan komen. Maar het zijn tranen, zegt ze, van louter vreugde. En tranen van loutering. En voor iedereen is zij echt de idiote. Dat wordt ze ook genoemd. En in de roman De Idioot is de hoofdfiguur, Mishkin, ook door iedereen de idioot genoemd. Maar het is de zuiverste figuur die Dostojevski wilde tekenen. Maar in de ogen van een andere is het een idioot, een zonderling. Het is net of Dostojevski duidelijk wil maken van, wil ik iets tot uitdrukking brengen wat het gewone doorbreekt, laat ik dan die voorbeelden nemen uit wat mijn religieuze traditie ook kent. Zo'n beetje die Rodewie. Misschien dat wakker stuurt. Dat wakker maakt. En daarom is vorst Mishkin zo. En daarom is Marja Libjatkina zo. En in een van zijn mooiste verhalen, als u denkt Dostojevski, die dikke delen, daar begin ik niet aan. Daar heb ik al te veel over gehoord van die, hoe heet die? Ja. Maar er is één verhaal van 20 pagina's waar de kern van Dostojevski's diepste overtuigingen in staat. En het wonderlijke is, dat is het verhaal wat het meeste overeenkomt met wat ik in dat boek, De Moed tot het Onmogelijke, wat mij het meeste verraste in de overeenkomsten tussen Kierkegaard en Isamatsu. en Tsjechov. Dat ontdekken van die boom van kennis. Dat dat niet een soort verbod van God is. Van denk eraan, dat is alleen voor mij. Maar laat de wereld niet stollen. Want het versteent. Het wordt allemaal gelijk. En het is allemaal uniek. Uniek juist. Zozeer. En in dat verhaal ontdekt iemand. Die ontdekt dit precies. Met ditzelfde beeld. In een droom. Hij beschrijft dat. En daarom heet dat verhaal de droom van een belachelijk mens. Een belachelijk mens. Dus je kunt ze zo op een rijtje zetten. Die Maria Lyubertkina, de idioot, belachelijk mens. Die hoofdfiguur. Alle figuren van de gebroeders Karamazov. Het is of het menselijk bestaan relief krijgt. Door die uitzonderingen. Dat is een eigen roeping. Jorodovi was een eigen roeping. De type Hans-Jan. En die boete is een eigen roeping. En eigenlijk wordt gezegd, dit hoort erbij. Oordeel niet te gauw. Laat het bijna een soort relief krijgen doordat het eruit springt. Diepte krijgen. Er zijn zoveel mogelijkheden om ons uit te drukken. Zoveel verschillende. En blijkbaar hebben we allemaal wel een beetje behoefte om dat te horen. Daarom raakt het ons. En daarom is bijvoorbeeld ook in Rusland op het ogenblik heel populair een film waar eigenlijk weinig in gebeurt. Ik heb hem op de video, maar helaas met Franse ondertitel. Dat gaat over een eigentijdse van nu, Jorodovi. En de eigentijdse literatuur van nu beschrijft soms dit soort mensen. Het beschrijft soms ook mensen die dat nadoen. Dat heb je ook na aperij. Laat ik ook maar eens een beetje gek doen, dan hoor ik ook bij die categorie heiligen. Nee, zo werkt het niet. Er is een soort vingerspitsengevoel voor wat echt is. En die film, is een echt gebeurd verhaal. Dat raakt mij, is een echt gebeurd verhaal. Is ontroerend over een Jorodovi. Ik zal een paar dingen ervan vertellen. Misschien lukt het me niet helemaal. Maar zo een beeld en een film doet soms meer dan woorden. Het is gebeurd tijdens de Russische invasie, Barbarossa, ergens tussen 42 en 44, dat in de buurt van Leningrad, op zo'n schiereiland, een Russische boot moet landen om voedsel te brengen van en na de belegerden in Leningrad. Maar de boot wordt opgevangen door een Duitse boot. De boot met het voedsel wordt bestuurd door een kapitein en een getikte, echt een vreemde getikte stuurman. Dat zie je zo, dat merk je als een opmerking. Ze worden gearresteerd, ze worden ondervraagd, de kapitein weigert. Die stuurman die zegt, ja, je kunt je leven redden als jij de waarheid vertelt en bovendien als jij je eigen kapitein doodschiet. En hij doet het. En hij juicht. Hij juicht, ik heb het al levend afgebracht. Als een gek staat hij te roepen en te zingen. En dan ineens springt de film 30 jaar verder, dus dat wil zeggen in de jaren 70 of zo. En dan zie je een oude man helemaal alleen op een eilandje. Je ziet een klein hut, je ziet in de verte een klooster, maar er staat een klein hutje. En het enige wat hij doet is kolen sjouwen van de steigers naar het klooster. En dan trekt hij zich terug in een hutje. En af en toe zie je hem lopen over die uitgestrekte vlakte met dat Jezusgebed. Hè? Dat is in Rusland het gebed. Een prachtig boekje over van de pelgrim. Sommige mensen die niet eens met onze vader konden bidden. En alleen dat. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij. Gospodi Iisuse Christe, Sine Bozhie Pamiluimia. Dat wordt nog gedaan. De opvolger van Stalin heeft dit gebed 20 jaar lang gebeden. Na zijn bekering in 1954, 55. De wonderen bestaan dus echt. En dan zie je hem lopen en bidden. En je ziet hem terugtrekken, maar je ziet ook dat langzamerhand mensen gehoord hebben, een gerucht, oh daar is een Jorodovi. En dat sprak mensen aan. Men zocht zo iemand op. Hij had iets van een heilige. Hij vindt zichzelf absoluut geen heilige. Hij is een moordenaar. Hij vraagt vergeving. Je ziet hem bidden. Je ziet ook zijn wanhoop. En je ziet zijn verlangen. En je ziet boven alles zijn puurheid. Ook in zijn gekte. Want dat blijft hij. Hij blijft een gekke man. Als je naar het klooster gaat, zit hij inderdaad tegen een verkeerde muur te bidden, de verkeerde gebeden te bidden. En hij zegt allerlei vreemde dingen, maar hij maakt mensen wakker. Mensen weten niet eens hoe hij eruit ziet, want hij zit altijd met die kolen te sjouwen. Dan zeggen ze, wij komen voor die Jorodovi, voor die heilige kluizenaar. Oh, die zit daar in die hut, zei hij. Die zit er niet op, maar die komt er nooit uit. Het enige wat hij doet is bidden. Maar wilt u dan een boodschap overbrengen? Wilt u dan vragen om voor mij te bidden? Nou, ik zal even kijken of ik gestoord kan worden. Gaat hij die hut binnen? En dan, Iwan, daar staat iemand buiten. Gaat hij in een andere hoek staan? Ja, wat is dat nou weer voor iemand? Ja, die wil graag een gebed voor dat en dat. Ik zeg maar dat ik extra voor hem zal bidden en alles komt goed. En dan gaat hij naar buiten. Ja, hij wil niet naar buiten komen, maar dat en dat. Ja. Maar hij zegt soms zulke wonderlijke dingen. Er is ook een keer een vrouw, die is totaal ontredderd, die zegt, mijn man is in de oorlog omgekomen en sindsdien, ja, het is verschrikkelijk, ik kan het niet aan. Ik wil eruit, ik kan zo niet leven. Ik geneest u mijn hart. Huh? Jouw man gestorven helemaal niet. Die is kruisgevangen gemaakt, die zit op het ogenblik in Amerika. Maar hij ligt wel op sterven. Je kunt hem nog levend zien, ga er naartoe. Ja, maar dat kan ik niet doen, mijn baan opzeggen. Je moet er naartoe. Je zegt toch dat hij alles voor je is en dat hij van je houdt. Dan moet je er nou naartoe. En dan schudt dat haar wakker. Dan ziet ze dat ze over iets heen kan stappen, omdat haar woorden niet helemaal zo zijn. Hij heeft de gekste dingen, maar hij maakt bij mensen dingen wakker. Molken die de pest aan hem hebben, omdat hij het allemaal zo gek doet. Hij weet ze wakker te krijgen. En dat doet hij niet bewust. Hij is gewoon gedikt. Het is een jurordivie, het is een rare. De abt komt een keer bij hem. Want die denkt toch, het is toch wel een bijzondere man. Mag ik bij jou komen logeren in je hut? Dat kan. En die abt neemt zijn speciale deken mee. En zijn speciale kleren en zijn sloffen. Het eerste wat hij doet, die gooit dat allemaal in het vuur. Het is allemaal van de duivel, zegt hij. Dat is allemaal rijkdom van de duivel. Trek maar die oude schoenen van mij aan en zo. Die abt denkt, wat doet je nou? Ja, dat doe ik. Maar die verandert. En zo veranderen ze allemaal. En tenslotte, dat vond ik eigenlijk de meest ontroerende passage. Hij maakt iedereen duidelijk dat vergeving grenzeloos is. Grenzeloos, iedereen. Niet met zulke woorden, maar met zo'n hoop te geven. Er komt ook die kapitein die hij vermoord heeft. Die blijkt niet vermoord. Zijn dochter komt ook een keer op dat eiland. Die is echt ja, zo zwaar psychotisch of zo. Of bezeten. Er is niets meer, geen land mee te bezeilen. En dan is hij of hij ineens helemaal innerlijk wakker wordt. Dan is hij of hij niet meer gek is. Hij neemt dat kind mee naar een plek en bidt. En knielt en bidt. En dan is het ineens of het een andere monnik Iwan is. Dan is hij geen jurordivie meer. Hij is geen vreemde meer. Geen excentriekeling. Je ziet, hij bidt met zo zijn hart. En dat kind kijkt naar hem. En is getroffen. Door dat gebed wat zo uit zijn hart komt. En hij bewerkstelligt iets tegen alles in. Noem het een wonder. Noem het het onmogelijke. Maar de film laat daar iets van zien. En tenslotte overlijdt hij. En iedereen brengt hem eigenlijk als een soort heilige naar zijn graf. Einde van de film, waar gebeurt het verhaal? Het laat zien hoe wonderlijk de wegen zijn die wij uitdrukken met de Sutra van Kwan Yin. Als iemand gered kan worden door wat dan ook. Door een Jurodevi, door een Han Shan, door een Poetij. Door zo iemand die in alle opzichten een zonderling is. Door iemand die zo uniek zijn eigen weg gaat dat niemand anders het erin ziet. Dit toeval wel, maar er zijn er misschien duizenden. Waarbij niemand het ziet, maar die ook voor gek versleten worden. En misschien is dat een grote troost, allereerst voor iedereen. We hebben misschien allemaal het gevoel, we vallen er buiten. De idioot had soms van zichzelf dat gevoel, ik kan nergens bij. Het is een troostvol verhaal. En het laat zien dat de mogelijkheden van mens zijn onbegrensd zijn. We gaan daar weer terug, de stilte in.